Flevoland met het regionieuws.
Een automobilist is gisteravond tegen een woning geknald aan de Kolkgrind in Almerehaven. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Het huis raakte flink beschadigd. Volgens een ooggetuige kreeg de bestuurder een epileptische aanval en verloor hij de macht over het stuur. De automobilist ramde eerst een hek en botste daarna tegen de voorkant van het huis. Het is onduidelijk of de bewoners op dat moment thuis waren. Het recycleperron in Almerehaven gaat vanaf 4 augustus dicht vanwege ongezonde werkomstandigheden. Personeel kampt onder meer met lawaai door weerkaatsing van geluid onder een overkapping. Het recycleperron blijft tot eind volgend jaar gesloten. Wethouder Jesse Luijendijk.
Er komt hier echt een grote verbouwing met een grote uitbreiding. En daar nemen we dus deze maatregelen, of ja, goede maatregelen, om ook dit probleem op te lossen gelijk mee.
Inwoners kunnen terecht bij de andere twee recycleperrons in Almere. En op afspraak haalt de gemeente grof vuil ook aan huis op. Het bedrijf Dutch Barrier uit Emmeloord levert vanochtend op de valreep nieuwe dranghekken voor het Belgische festival Tomorrowland. Het hoofdpodium brandde gisteren af en daarbij gingen ook veel hekken verloren. Het festival begint vandaag. Almere City FC heeft zich versterkt met Jamie Jacobs. De 27-jarige middenvelder tekent een contract tot medio 2027. En Jamie Jacobs is de oudere broer van verdediger Joey Jacobs, die al langer bij de Almeerse club speelt. Jamie Jacobs komt over van FC Volendam. Eerder speelde hij bij Cambuur. Meer nieuws vind je op de website en ook in de... Diana Woei, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Krijgen we wat zon vandaag?
Jazeker, jazeker. De zon die is nu al aan het opkomen. Klimt steeds hoger aan de hemel, moet ik zeggen. Ja, het is allemaal live, dat weerbericht van net dus niet. Er zijn ook wel wat mistbanken te zien op het moment in onze provincie. Met het zicht minder dan 200 meter. Maar ik denk dat ze over een uur wel verdwenen zijn. Het is namelijk windstil. Af en toe trekken er wat hoge wolkensluiers over. Maar de zon die schijnt toch van tijd tot tijd daar doorheen. Het is een aardige zomerdag en het warmt ook snel op. Het wordt nog warmer dan gisteren zelfs. Met zo'n 24 of 25 graden vanmiddag. Op het warmste moment. Ja, de wind die blijft toch wel zwakjes waaien. En als die vanmiddag waait, dan komt die vanaf de meren. Vanavond nog lang warm, weinig wind. We kunnen de zon zien ondergaan bij een temperatuur van zo'n 23 graden. En daarna koelt het maar langzaam af naar zo'n 16 graden. Dus het wordt wat minder warm, minder fris dan de afgelopen nacht. Want toen is het afgekoeld naar een graad of 12. Komend weekend, zomers warm. Benauwd voor de zondag met 25 graden. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met zo'n 27 of 28 graden. Het is lange tijd droog op de zaterdag, maar in de avond moeten we toch rekening houden met een paar stevige regen- en onweersbuien. Dat is zondag in de middag ook het geval. En daarna waait de wind vanuit het zuidwesten en dan hebben we volgende week weer met heel ander weer te maken.
Goedemorgen. Flevoland is wakker.
Goedemorgen, welkom bij Flevoland is wakker en we doen dingen dicht en we doen dingen weer open vandaag in het nieuws.
Oh ja, is het een soort toverbox?
Ja, nou we beginnen met brandweerkazernes in Noordoostpolder. 5 van de 10 dorpen daar die krijgen een nieuwe brandweerkazerne. En de vrijwilligers die er gebruik van maken, die zien er naar uit.
Ja, je hoorde net al, het recycleperron in Almerehaven gaat dicht vanwege onveilige werkomstandigheden. Ja. Nou, wat er precies aan de hand is, dat hoor je zo meteen.
Brandweerlieden in Noordoostpolder zijn tevreden over de nieuwe brandweerkazernes in Ens, Krijl, Marknesse, Nagelen en Rutte. Die worden binnenkort gebouwd.
Ja, de nieuwe gebouwen hebben genoeg ruimte voor de wagens en natuurlijk ook voor de vrijwilligers. Roland Beekman van Brandweer Flevoland.
Nou, het is eigenlijk een vrij eenvoudig ontwerp van ongeveer een L-vormige kazerne, waarbij er een ruime toegang is voor de tank-outspuit, met voldoende hoogte uiteraard. Dan heb je beneden onder andere toiletgroepen, douches en de kleedruimtes om je om te kleden, om je uiterpak aan te doen. En dan hebben we boven een verblijfsruimte voor de vrijwilligers. Dat is een grote kantine met een keuken waar ze na de inzet terug kunnen komen om na te bespreken. Dan wel tijdens de oefenavond, na de oefenavond ook met elkaar nog te kunnen verblijven.
De huidige brandweerposten in de 5 dorpen zijn van 60 jaar geleden en dus aan vervanging toe. De afgelopen jaren zijn daarover diverse gesprekken geweest tussen de gemeente, de brandweer en omwonenden. Een van de wensen van de brandweerlieden is het realiseren van een prettige verblijfsruimte.
De vrijwilligers staan dag en nacht voor de bevolking van de Noordoostpolder. We maken hele mooie dingen mee en ook soms wel eens lastige dingen mee. En daarom is het zo belangrijk om echt letterlijk thuis te kunnen komen in de nieuwe kazerne. Wat goed voelt, waar we even tot rust kunnen komen, goed kunnen nabespreken. En daarna ook weer prettig naar huis te kunnen gaan.
Ook zagen brandweerlieden het liefst een tweede garage terug bij elke kazernepost. Nu blijkt dat die tweede garage alleen in Enns komt.
Nou, in Enns hebben wij een specialisme, noemen we dat. Dus de vijf posten hebben allemaal één tankautospuit. Enns heeft een specialisme, dat is de verkenningseenheid. Dat is een extra voertuig die ook bij voorkeur vooral binnen staat. Dat heeft te maken met onder andere veiligheidseisen die we stellen. Aan bijvoorbeeld apparatuur die er allemaal in zit. Nou, de verkenningseenheid in Enns, die heeft een extra ruimte nodig. En vandaar ook dat in Enns ook een tweede deur komt.
En de andere niet. Maar is er rekening mee gehouden nu al dat er ruimte bestaat dat je bij kunt bouwen?
Ja, dat was wel een belangrijk. Want in de Raad van de Gemeente Noordoostpolder zijn daar ook vragen over gesteld. Die kazernes moeten ook toekomstbestendig zijn. Nou, toen hebben we gezegd van goh, er moet er ook voldoende ruimte zijn op het perceel. Dus er is een mogelijkheid op alle kazernes straks om eventueel een tweede deur te kunnen bouwen, een extra ruimte te kunnen plaatsen.
Tot slot, u bent nu tevreden over het resultaat?
Ja, we zijn heel erg tevreden omdat we nu echt zien dat er stappen worden gezet. En dat we volgend jaar ook echt gaan bouwen met de eerste kazernes. En dat de komende jaren de vijf posten echt gerealiseerd gaan worden.
Ja, want de bouw van de eerste nieuwe kazerne in Enns moet komende winter beginnen. Volgend jaar zomer is hij dan klaar. De vrijwilligers van de brandweer worden zelf betrokken bij het uitkiezen van de aannemer. Veel mensen vinden het wel fijn, de overkapping bij het recyclingperron in Almere Haven. Als het regent, dan blijf je droog. En in deze tijd van het jaar, dan sta je lekker uit de felle zon.
Ja, maar het is wel enorm veel herrie. En mensen die er werken, die worden ziek van al dat lawaai dat tegen het dak weerkaatst. Daarom gaat het recyclingperron 4 augustus dicht. Wethouder Jesse Luijendijk.
Ja, we hebben hier te maken met helaas een te hoge geluidsbelasting. Waardoor er sprake is van onprettige en onveilige werkomstandigheden.
Ter hoogte hebben echt ook de werknemers die hier werken over geklaagd.
Ja, dat klopt. Ja. En dat vinden we wel zodanig ernstig dat we daar iets aan moeten doen natuurlijk. Ja,
want u bent dan wethouder, maar ook eigenlijk wel werkgever, hè, voor al de mensen die hier werken.
Ja, zeker. Dus we staan ervoor om een goede werkgever te zijn. Dat mensen met plezier naar hun werk kunnen. Nou, zoals u kunt horen, hoor je nu al flink wat geluid en weerkaatsing ook tegen het dak hier. Ja, als je daar de hele dag mee te maken hebt, dan leidt dat echt tot hele vervelende omstandigheden.
Ja, want het is een groot terrein. Ik zie overal containers staan. Die staan onder een heel groot dak. En dat dak is misschien wel het grootste probleem.
Ja, dat klopt. Daardoor weerkaatst het geluid. En dat in combinatie met dat de inwerphoogte hier ook hoger is dan op onze andere perrons. Nou, die combinatie zorgt ervoor dat je dus echt hoge geluidspieken krijgt.
Ja, en nu horen we wel dat er best wel wat afval in de containers wordt gegooid. Maar als dit recycleperron nu gesloten is, wat moeten mensen dan doen? Waar moeten ze heen met hun afval?
Ja, nou gelukkig hebben we in Almere nog twee afvalperrons. Hè. Eentje in Poort en eentje in Buiten. Dus het beste is als mensen dan daar naartoe gaan. En als dat niet gaat, dan kunnen mensen ook een afspraak maken om een grof vuil aan huis op te halen.
Nou, 4 augustus gaat het hier in Almere Haven dus sluiten. Maar er wordt gewerkt aan totaal iets nieuws. Wat gaat hier verder komen?
Ja, dat klopt. We hebben dus gemerkt dat snelle, makkelijke oplossingen niet kunnen. Er is echt een grote verbouwing nodig. Nou staat dit sowieso op de planning dat hier het circulair ambachtcentrum ontstaat. En dat is echt de bedoeling dat het een soort volgende stap op het gebied van afval per ons. Waarbij we ook spullen echt gaan demonteren en op die manier weer kunnen herbruiken. Dus er komt hier echt een grote verbouwing met een grote uitbreiding. En daar nemen we dus deze maatregelen, goede maatregelen om ook dit probleem op te lossen gelijk in mee.
Dus bijvoorbeeld, je komt hier met je auto vol met spullen. Die breng je weg, dat is afval, maar tegelijkertijd krijgt het even later een nieuw leven?
Ja, dat klopt. Afval bestaat eigenlijk niet. We willen er naartoe dat alles weer hergebruikt kan worden. En door spullen uit elkaar te halen die uit verschillende materialen bestaan, kan je ze weer beter hergebruiken. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan een bankstel wat uit textiel bestaat, uit hout, uit metaal. Nou, als je dat scheidt, dan kan je het weer goed herbruiken.
Kortom, de medewerkers die zitten in de herrie, dat moet worden opgelost. En als er straks een compleet nieuw recycleperron is, met ook weer een andere naam, begrijp ik, dan is alles opgelost.
Een circulair ambachtcentrum en dan zijn we echt helemaal klaar voor de toekomst. Ja.
Richt uit binnen- en buitenland.
Burgemeester Sharon Dijksma is gisteravond belaagd tijdens de vergadering van de gemeenteraad in Utrecht. Pro-Palestijnse activisten protesteerden toen een anti-Israëlische motie werd weggestemd.
Hebben ze wel een soort van het woord democratie gehoord? Of?
Ja, de gemeenteraad die beslist dat natuurlijk uiteindelijk. En daar mag je eens in de 4 jaar voor stemmen. Ik vind het ook zo raar dat het opeens weer in het Engels moet. Maar het zal wel. Burgemeester Dijksma begeleidde de demonstranten daarna persoonlijk de raadzaal uit.
Ik heb gewoon instinctief gehandeld. Omdat ik dacht van het helpt als ik met hen meeloop. En hen eruit krijg op die manier.
Toen stapte u in een auto?
Ja, dat moest even. Want toen werd er voor de deur natuurlijk toch ook fysiek strijd gevoerd om mij te belemmeren naar binnen te gaan. En daar vielen ook klappen. En daar stond ik eigenlijk tussen.
Oh, dat vindt ze al natuurlijk.
Ja,
misschien is dat ook zo, hoor.
Ja, ik weet niet of je de foto's gezien hebt, maar ik zie een zeer coördinate Sharon Dijksma daar op lopen.
Ja, dus, dat is blijkbaar nodig tegenwoordig. Het is ongelooflijk, jongens. Kijk, er wordt over gestemd.
Dat is klaar.
Dat wordt dan weggestemd. Ja, dan kun je daar boos over zijn. Maar zo werkt de democratie nou een keer. Ja. En daar ben je het er niet mee eens en dan ga je zo doen. Het is toch ongelooflijk. Ja.
Na een onderbreking van een half uur ging de raadsvergadering weer verder over andere onderwerpen.
Het aantal mensen in Nederland dat de chat-app Signal gebruikt is het afgelopen half jaar verdubbeld. Volgens onderzoeksbureau Newcom zijn er nu 1,8 miljoen gebruikers. Gebruik jij hem?
Ik heb hem. Nou, ik geloof geen bal van die berichten.
Oh.
Nee, ik heb hem.
Nee, maar de vraag was, heb je hem?
Ja, ik heb hem. En ik krijg steeds, als iemand anders hem ook heeft en dat die in mijn telefoonlijst staat, krijg ik een signaaltje van Signal.
Die heeft hem nu ook?
Die heeft hem nu ook. En soms doe ik een berichtje met deze of gene, maar het blijft ernstig stil op mijn app. Ja, je kunt hem wel hebben, maar niet gebruiken.
Dat kan natuurlijk. Maar heel veel mensen die hebben ook nog gewoon WhatsApp. Daar nemen ze geen afscheid van, zegt deze onderzoeker.
Grappig is inderdaad, van de Signal-gebruikers, 98% daarvan gebruikt WhatsApp nog steeds. Ja, dat zegt wel wat, denk ik, over de dominantie van het platform. Ja, we vinden het toch moeilijk om echt afscheid te nemen, omdat we niet afscheid nemen van WhatsApp. Je neemt afscheid van een sociaal netwerk.
Nou ja, zo is het, hè. Je hebt natuurlijk van die WhatsApp-groepen waar heel veel vrienden in zitten, collega's, noem maar op, dan wordt het wat lastig.
Zeker.
Sommige mensen proberen de afgelopen maanden hun vrienden en familie wel over te halen om geen WhatsApp meer te gebruiken. Dat kwam door acties van Meta-topman Mark Zuckerberg. Hij sprak steun uit aan president Trump en besloot geen feitenchecks meer toe te passen op zijn platformen. Signal kwam toen naar voren als alternatief. Ja, meerdere vrienden hebben mij ook verzocht om alsjeblieft van Signal gebruik te gaan maken.
Ja.
Lieve mensen, ik ga dat doen. Ik ga hem erop zetten. Ja, dus dan krijgen jullie allemaal zo'n berichtje dat ik hem
ook heb. Jolien heeft hem ook, ja.
Ja, maar ik ga geen afscheid nemen van WhatsApp inderdaad. Dat vind ik veel te onhandig met al die groepen inderdaad. Nou, dat waren wat zaken van buiten Flevoland.
In Nieuwsuur ging het over femicide gisteravond. Gemiddeld wordt in Nederland elke 8 dagen een vrouw gedood door haar partner of door haar ex-partner. Nou, dinsdag gebeurde dat ook in Gouda, waar een vrouw werd doodgestoken door haar ex-partner en die was eerder al veroordeeld voor een poging tot moord op een andere ex. Hoogleraar Marieke Liem onderzocht tientallen van dit soort zaken en legde uit wanneer situaties vaak escaleren.
Wat we zien als een triggermoment is vaak het moment dat zij weggaat, gecombineerd met een statusverlies. Status is dan in zulke relaties vaak ontleend aan de partner. Kijk eens naar mijn mooie auto, kijk eens naar mijn mooie partner, kijk eens naar het werk wat ik heb. Wanneer dat wegvalt en de status, zijn sociale status, een aanzienlijke knauw oploopt, dan zou hij alles op alles zetten om die status opnieuw terug te winnen. En dat kan zijn door haar te vernederen, door haar te isoleren, maar uiteindelijk ook door geweld toe te passen.
Ook burgemeester Hoerische Him van Rijswijk kreeg in haar gemeente te maken met femicide. Ze riep vrouwen op om haar te e-mailen als ze zich bedreigd voelen en ontving maar liefst 90 reacties. Daarin zag ze patronen.
Een belangrijke rode draad is van, ik word niet serieus genomen. Ik heb mijn probleem aangemeld bij allerlei instanties, maar het wordt niet serieus genomen, dus het wordt niet opgepakt. En de hoeveelheid aan organisaties, Veilig Thuis, vrouwenopvangorganisaties, politie, slachtoffers, er zijn er heel veel, waardoor je soms ook niet weet, waar begin ik nu?
In het Verenigd Koninkrijk zijn 8 baby's geboren met DNA van 3 ouders. Het gaat om een nieuwe IVF-techniek die bedoeld is voor stellen die een heel hoog risico hebben om kinderen te krijgen met levensbedreigende ziektes. Hoogleraar genoomanalyse Bert Smeets was betrokken bij het project en vertelde erover in Met het oog op morgen.
Het is voor het eerst dat deze techniek gebruikt is. En het is ook wel belangrijk nieuws dat dat nu naar buiten komt. Want ze zijn in Engeland er 8 jaar mee bezig geweest en in al die tijd hebben we niks vernomen. Dus het is ook wel belangrijk dat nu echt bekend is wat de stand van zaken is en wat de mogelijkheden zijn voor deze methode.
Ja, hij vertelde ook wat de techniek precies inhoudt.
En de techniek bestaat er eigenlijk uit dat je de genetische oorzaak van de ziekte wegneemt. En die zit in de energiecentrale van de cellen, dat zijn de mitochondriën. En daar zit een klein beetje genetisch materiaal wat je via de moeder krijgt. En wat men heeft gedaan, men heeft van een gezonde donor de eicel gepakt waar de gezonde mitochondriën in zitten. En dan heeft men de kern van de ouders, de biologische ouders, ingezet. Waar dus je feitelijk genetisch materiaal van 3 personen hebt. Maar waarbij de fout, de mitochondriën zijn weggenomen doordat je daar een donor voor gebruikt hebt.
Het is toch fantastisch dat ze dit kunnen.
Dat kan allemaal.
Het is ongelooflijk. Heel knap. Ja, fantastisch.
Gaan we nog naar Goedenavond Nederland op televisie. Daar sprak oud-wielrenner Bram Tankink over zijn angst voor het afdalen. Daar had hij een tijdje last van.
Hey, dat is op een gegeven moment ontstaan. Na een valpartij in Leuk-Bastenaken-Leuk. Ik weet er echt helemaal niks meer van. Maar ze hebben mij op een gegeven moment in de ziekenauto gelegd. En op het moment dat ik bij kennis kom, zit ik in de auto van een toerist. En blijkbaar ben ik dus in mijn onderbewustzijn uit die ziekenwagen gestapt, op zoek naar mijn fiets. En die ambulance en de hele stoet is vertrokken. En op een gegeven moment komt er een auto voorbij en die ziet een renner lopen met een rugnummer op van Leuk-Bastenaken-Leuk. Die denkt, ja, die moet naar Leuk. Dus die wilde met mij praten, maar er viel geen woord met mij te wisselen. En die heeft me uiteindelijk in de auto gezet en mij naar Leuk gebracht.
Wat een verhaal.
Bijzonder verhaal, joh.
Ja, met therapie raakte Tankink die angst weer kwijt en kwam erachter dat afdalen voor een wielrenner mentaal niet het zwaarste onderdeel is.
Laten we wel wezen, we zijn allemaal wielrennen. En mentaal is het zwaarst gewoon bergop rijden. En dat is een mentaal spel. En dan is het af en toe wel lekker dat je naar beneden kunt fietsen. En als je dan in zo'n groep zit en je gaat met 80 km naar beneden, ja, dan kun je wel angst hebben. Maar aan de andere kant is het ook gewoon
kikken.
Een kick, hoor.
Ja, lekker.
Kikken. Oh, kikken. Als je kikken. Ja, dat zal toch ook wel per persoon verschillen, denk ik.
Ja.
Nou, wat zaken krijg je gisteravond op radio en tv?